Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal er drie keer gecollecteerd worden. De eerste rondgang is voor de diaconie en kerkvoogdij. En de tweede rondgang na de preek is eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. Laten we ons beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, vandaag willen wij gaan nadenken over Jeremia 36. In dit hoofdstuk willen wij ook drie hoofdpunten gedenken. Het zal vanmorgen gaan over de boekrol van Jeremia. Het eerste is waar wij over nadenken, Gods genade achter die boekrol. En als tweede de verschillende reacties op die boekrol. En als derde de brute vernietiging van die boekrol. En de psalmen, die zijn ook uitgekozen rondom dit thema. En de eerste psalm die wij gaan zingen is uit de 119e psalm, vers 81. Toen de vorsten mij vervolgden zonder reen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminde. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen, die meer en meer aan uw dienst verbinden. Ik vind grote vreugd in uw belofte alleen, dan hij die ooit een groter buit mocht vinden. En ook het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 81 en 83.
Thank you.
Ook vanmorgen willen we luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting zoals die staat in Matteüs 22. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige lijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstmaagd, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de geboden samengevat in Matteüs 22 met de volgende woorden: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, als antwoord op deze wet zingen we uit Psalm 15 en daarvan het eerste en tweede vers. Gemeente, we zullen samen een zegen vragen en ook bidden om de opening van het woord. Trouwe heren in de hemel, zo mogen we vandaag hier samenkomen, deze eerste dag van de week. Heren, weer een nieuwe dag van u gehad, waar we alle in goede gezondheid hier naartoe mochten komen. Heren, en u weet ook hoe we gekomen zijn, wat er in ons hart leefde. Heren, was het uit gewoonte? Heren, of was het met een verheugd hart? Of waren het misschien sombere gevoelens die ons overheersen vanwege verdriet, wat er in ons leven kan zijn? Maar heren, daarom komen we toch ook hier samen om uw aangezicht te zoeken. Heren, omdat we ook weten dat u alle dingen in ons leven kent. Heren, u doorgrondt en kent ons hart veel beter als wij dat zelf kennen. Heren, daarom willen we u ook bidden vanmorgen of u met uw geest ons hart wil verlichten. Heren, en dat wij ook mogen weten dat wij op reis zijn naar ons eeuwig thuis. Heren, en tegelijk ligt daar ook een waarschuwing in, zoals we vanmorgen ook zullen horen. Heren, dat een ieder die uw woord afwijst, ook thuis zal komen. Heren, maar dat is dan wel een thuis waar u niet bent. Heren, en waar u niet bent, daar is duisternis, daar is verdriet, daar is wanhoop. Heren, wilt u geven dat er in ons leven toch ook een omkeer mag zijn gekomen? Of heren, dat die ook vanmorgen mag komen, misschien wel door uw werking, door uw Heilige Geest. Heren, want deze plaats is toch ook een werkplaats van uw Heilige Geest. Heren, en dan willen we ook bidden voor de ouderen en de zieken die thuis meeluisteren of kijken. Heren, als het goed is, hadden ze hier vanmorgen ook willen zijn. Heren, om samen de psalmen te zingen, om uw grote naam lof te prijzen. Heren, wilt u ze nabij zijn? Heren, u weet ook hoe eenzaam het kan zijn als je alleen thuis zit. Heren, als je uitkijkt naar bezoek. Heren, wilt u ze nabij zijn en wilt u geven dat ze ook mogen weten dat u er vanmorgen bij mag zijn. Heren, we hebben vanmorgen ook uw heilige wet gehoord. Heren, misschien is het wel langs ons heen gegaan. We horen het iedere week. Maar heren, wilt u toch geven dat wij hier vanmorgen niet zitten als nette christenen die alles hebben in zichzelf. Maar heren, dat we hiervan gekomen zijn zoals de tollenaar, van verre staande als een niet-hebbende, heren, maar wel wetend dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, alles heeft. Hij heeft alles wat wij tekortkomen. Heren, wilt u zo ons hart neigen tot u? Heren, wilt u geven dat er ook verootmoediging mag zijn in ons leven? Heren, we bidden u voor de overheid, voor de plaatselijke bestuurders. Heren, we hebben vorige week de boodschappen kunnen horen, de prediking kunnen horen, heren, dat er ook een overheid is die niet van u wil weten, heren, die uw woord uit het midden weg wil hebben. Heren, we hebben het gehoord vorige week ook over zoveel boeren die in wanhoop zijn. Heren, wilt u ze ondersteunen, maar heren, wilt u ook de overheid wijsheid geven hoe zij het land moeten besturen. Heren, we bidden u voor uw volk Israël, want dat is ook een opdracht, dat wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Heren, wilt u geven dat die vrede er ook mag komen, dat die vrede er ook mag zijn, niet bewerkt door de overheid, maar dat zij de vrede mogen leren kennen vanuit u. En door u, heren, dat zij vrede mogen leren krijgen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te omarmen. Heer, we bidden u voor de Messias blijdende Joden. Heer, wilt u ook nabij hen zijn? Heer, ze kunnen vaak gehaat worden, in hun familie uitgestoten worden. Heer, wilt u ze nabij zijn? Wilt u aan ze denken? Heer, en als wij dan vanmorgen zo in alle vrijheid hier bijeen gekomen zijn, dan zijn er ook vanmorgen mensen samengekomen die dat niet konden. Heren, waar de kerkdeuren gesloten zijn. Heren, waar een overheid is die jaagt op christenen. Heren, waar jarenlange gevangenschap of erger boven hun hoofd hangt. Als ze weten dat ze samenkomen onder die ene naam die u gegeven heeft onder de hemel. Heren, wees u bij die vervolgde christenen. Zij misschien wel vandaag samenkomen, ergens in een schuur. Of wie weet waar, Heren, wilt u nabij zijn en wilt u geven dat ook bij hun die vrede mag zijn. En dat zij die vrede mogen kennen, ondanks dat zij vervolgd en opgejaagd worden. Heren, wilt u ze wijsheid geven en wilt u ze beschermen onder uw vleugels. Heren, wilt u ook geven dat er vanmorgen aandacht mag zijn tijdens de prediking. Heren, bij het openen van uw woord, als we zo gaan lezen. Heren, ondanks dat het een leespreek is en het anders is als normaal. Heren, wilt u geven dat wij toch zo samen een goed uur mogen hebben. Heren, dit alles vragen wij u uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit Jeremia 36 en daarvan vers 1 tot en met 28. Ik noem u Jeremia 36, daarvan het eerste vers tot en met 28. En daar staat boven de boekrol verbrand en vernield. Het gebeurde ook in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Jozua, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggende: neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Jozua tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik over hun gedenk te doen, opdat zij zich bekeren en ieder van hun boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neraja, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden des Heren die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. Jeremia gebood Baruch zeggende: ik ben opgehouden en ik zal in het huis des Heren huis niet kunnen gaan. Zo ga gij heen en lees in de rol in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt de woorden des Heren voor de oren des volks in des Heren huis op de vaste dag. En gij zult ze ook lezen voor de oren van gans Juda die uit hun steden komen. Misschien zal hun ieder smeking voor de Heere des Heren aangezicht nedervallen en zij zullen zich bekeren in ieder van zijn boze weg. Want groot is de toren en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. En Baruch, de zoon van Neraja, deed alles wat hem de profeet Jeremia geboden had, lezende in dat boek de woorden des Heren in het huis des Heren. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Jozua, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vaste voor des Heren aangezicht uitroepen. En alle volken te Jeruzalem, misgaders alle volken die uit de steden van Juda te Jeruzalem kwamen. Zo las Baruch in dat boek de woorden van Jeremia in des Heren huis, in de kamer van Gemaria, de zoon van Savan, de schrijver in het bovenste voorhof aan de deur der nieuwe poort van het huis des Heren, voor de oren van het ganse volk. Als nu Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Savan, al de woorden des Heren uit dat boek gehoord had, zo ging hij af ten huize des konings in de kamer des schrijvers en zie, al daar zaten de vorsten, Elisama, de schrijver, en Delaja, de zoon van Semaja, en Elnathan, de zoon van Achbor, en Gemaria, de zoon van Savan, en Sedekia, de zoon van Henanja, en al de vorsten. En Michaja maakte hun bekend al de woorden die hij gehoord had, als Baruch uit dat boek voorlas, voor de oren des volks. Toen zond den al de vorsten van Jehudi, de zoon van Netanja, den zoon van Selemia, den zoon van Guzi, tot Baruch om te zeggen: de rol waarin gij voor de oren des volks gelezen hebt, neem die in uw hand en kom. Alzo nam Baruch, de zoon van Neraja, de rol in zijn handen en kwam tot hem. En ze zeiden tot hem: zit toch neder en lees je voor onze oren. En Baruch las voor hun oren. En het geschiedde, als zij de woorden hoorden, dat zij verschrikten, de een tegen de ander. En ze zeiden tot Baruch: voorzeker zullen wij al deze woorden de koning bekendmaken. En zij vraagden Baruch, zeggende: verklaar ons toch, hoe hebt gij al deze woorden uit zijn mond geschreven? En Baruch zeide tot hen: uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden, en ik schreef ze met inkt in dit boek. Toen zeiden de vorsten tot Baruch: ga heen, verberg u, gij en Jeremia, en niemand weten waar gij lieden zijt. Zij dan gingen in tot de koning in het voorhof, maar de rol legden zij weg in de kamer van Elisama, de schrijver, en zij verklaarden al die woorden tot de oren des konings. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen, en zij haalden ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand, en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard ontstoken. En het geschiedde, als Jehudi drie stukken of vier gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet. De koning, nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken dat hij de rol niet zou verbranden, toch hij hoorde niet naar hen. Daartoe gebood de koning aan Jerameel, de zoon van Hamelech, en Seraja, de zoon van Azriel, en Selemia, de zoon van Abdeel, om de schrijver Baruch en al de profeten Jeremia te vangen. Maar de Heere had hem verborgen. Toen geschiedde des Heere woord tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende: neem u weder een andere rol en schrijf erop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. Gemeente, als voorbereiding op de preek gaan we zingen uit Psalm 2, 4, vers 4, 5 en 7. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zoals aan het begin van deze eredienst aangekondigd, willen wij deze morgen stilstaan bij Jeremia 36 en ik wil u nogmaals de drie hoofdpunten noemen. Boven de preek staat geschreven de boekrol van Jeremia. We gaan nadenken als eerste Gods genade achter die boekrol, vers 3. Dan de verschillende reacties op die boekrol, dat lezen we in vers 11 met 13. En tenslotte de brute vernietiging van die boekrol. Jongens en meisjes, Jeremia 36, dat is niet zo'n bekende geschiedenis. Sommigen van jullie zullen denken, staat dat ook in de Bijbel? En misschien die jongeren hebben het zelfs nog nooit gelezen of van gehoord. Maar het is vanmorgen wel een rijke geschiedenis met een diepe inhoud en vol met spanning. We zien hoe ver een mens kan gaan in het afwijzen van Gods woord. Maar ook horen we van een God die aanhoudt en doorgaat om het hart van zondaren toch te winnen. De profeet Jeremia krijgt een bijzondere opdracht van de Heere. Hij moet alle woorden die hij tot nu toe gesproken heeft opschrijven op een boekrol en ze daarna opnieuw onder de aandacht van het volk brengen. En dat gebeurt. Baruch, een vriend van Jeremia, die fungeert als secretaris. Misschien is het goed om ook even wat dieper op Baruch in te gaan. Baruch is niet een soort knechtje van Jeremia. Nee, hij heeft juist een belangrijke functie. Daar zal ik zo meteen verder op ingaan. Maar als eerst, zijn naam betekent gezegend. Volgens de bekende Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, dat hebt u vast wel eens gehoord, hij heeft ook de Heilige Oorlog, of de Joodse oorlog heeft hij beschreven. En volgens hem was Baruch een Joodse aristocraat. Het was dus iemand uit de hogere kringen van het volk. Zijn vader was Neria en zijn broer was Seraja, die hofmaarschalk was van de latere koning Zedekia. Baruch was dus van hoge kom af. En dat was waarschijnlijk de reden waarom Jeremia aan hem gevraagd had om de boekrol voor te lezen. Immers, iemand die familie in hogere kringen heeft, die zal men niet zo gauw oppakken en gevangen zetten. En daarnaast zien we ook dat de Heere zijn kinderen in kringen van de hoge families heeft. Ze zijn ook in de bovenste lagen van de bevolking. Want later, in Jeremia 45, lezen we dat in een bemoedigende boodschap Baruch door de Heere wordt berispt en vertroost als hij angstig is en terneergeslagen. Door de profetieën die tegen Israël waren gesproken. De Heere deelt door de mond van zijn profeet Jeremia mee dat hij over alle vlees een kwaad zal brengen. Maar aan Baruch schenkt hij de belofte dat hij zijn ziel tot een buit zal hebben. Dat wil zeggen, Baruch zal behouden worden als de aangekondigde oordelen ook ten uitvoer worden gebracht. En er zit nog een andere les in vanmorgen. Wij kunnen hieruit leren dat het evangelie niet alleen voor een bepaalde sociale klasse is bedoeld, maar dat het bestemd is voor alle lagen van de bevolking. Lezen we ook niet van de Heer Jezus dat ook Nicodemus, Jozef van Arimathea en Johanna, de zoon van Gusas, de rentmeester of zakenwaarnemer van Herodes Antipas, tot zijn volgelingen behoren. Het waren mensen die deel uitmaakten van de hogere kringen van hun tijd. Zo ook Baruch. Al de profetieën die Jeremia al heeft gesproken, worden nu door Baruch opgeschreven. Ongetwijfeld heeft de Heilige Geest de profeet geleid om ze zich allemaal weer te herinneren. En we zien hierin dat de Heere ook zelf waakt over zijn woord. En daarop moet Baruch de rol gaan voorlezen in de tempel. Zelf kan Jeremia het niet doen, omdat hij opgehouden verhinderd is, zoals we het lezen in vers 5. Waarschijnlijk zou dat inhouden dat hij direct zal worden gearresteerd zodra hij één voet in de tempel zet. De koning mag de profeet nu eenmaal niet. Zover is het nu gekomen dat de brenger van het woord niet meer vrij rond kan lopen. De vijandschap tegen het woord van God komt hier niet vanuit de wereld, maar het komt vanuit het verbondsvolk zelf. Men wil de profeet in de boeien slaan en daarom vindt Jeremia het om eerder genoemde reden beter dat Baruch de rol gaat voorlezen. Men zoekt een bijzondere dag uit, een vaste dag. Dan komen er meestal extra veel mensen naar de tempel. Wat voor een vaste dag het was, dat wordt niet gezegd. Was het een vaste dag met het oog op een dreigende oorlog of hield het verband met een natuurramp, zoals bijvoorbeeld een droogte? We weten het niet. In ieder geval is het een goede gelegenheid om veel mensen te bereiken. Ook is bij zo'n bijzondere gelegenheid het hart meer ontvankelijk voor de boodschap. En zo gebeurt het dan dat in de negende maand Baruch de woorden voorleest. Maar gemeente, let goed op. Wat zit er achter die boekrol? Wel, daarachter zit Gods genade. Wat de Heere ermee voor heeft, dat lezen we in vers 3. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun denk te doen, opdat ze zich bekeren en ieder van zijn boze weg en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. De Heere zoekt dus het behoud en de redding van zijn dwalend volk. Hij wil ze zo graag in de weg van bekering en vergeving weer aan zijn hart drukken. Beseffen we dat ook, gemeente, dat Gods genade erachter zit? Ook bij ons, ook vanmorgen, wij hebben nog veel meer ontvangen dan de boekrol van Jeremia. Wij hebben de hele Bijbel, waar ons ook verteld wordt over het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft. In het Nieuwe Testament wordt zo duidelijk beschreven dat hij alles gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Nog veel duidelijker dan in de boekrol van Jeremia kunnen we lezen in onze Bijbel. Maar ook hier geldt, daar zit Gods genade achter. Kinderen, de Heere zat er ook achter dat jij je eerste Bijbel in je handen kreeg. Van je ouders, of op school, of op de zondagsschool. De Heere zat er achter toen je trouwde en met de trouwbijbel de kerk weer verliet. Wat zit er ook achter iedere keer als we de Bijbel horen lezen, of zelf de Bijbel leest. En dat is ook het geheim, als we in de kerk zijn en de prediking horen. De Heere wil zo graag dat zondaren in de weg van bekering tot hem komen. Hij verlangt er zo na om mensen hun zonden te vergeven en aan zijn goddelijk hart te drukken. Daarom geeft hij u en jou ook dat kostbare boek in zijn handen. En daarom laat hij dat horen, iedere week in de prediking. Maar wat is nu de uitwerking van die boekrol in mijn leven? Wat heeft dat bijbeltje dat ik van mijn ouders voor school, zondagsschool kreeg, uitgewerkt? Wat is de vrucht van de verschillende preken die ik al mocht horen? Want ook ons is al zoveel malen voorgehouden, niet door Baruch, maar door andere knechten van God. Maar wel vanuit diezelfde liefde. Vanuit diezelfde hartelijke begeerte, dat ik niet zo langer zou dwalen, maar hem zou leren kennen en dienen. Ziet u hoe de Heer het met u en met jou meent? Maar misschien zit je hier vanmorgen en wil je die bekering helemaal nog niet. En zeg je, ik ben veel te jong. Nee, ik ben niet onverschillig, maar het komt later wel. Eerst leven, eerst genieten. Maar besef dan wel goed wie je afwijst. Mogelijk vraagt u het zich af of u wel voor u wel genade is bij de Heere. Kijk, dat het voor anderen geldt, dat gelooft u wel. Maar voor uzelf zal het wel niet gelden. Ik ben zo ongelovig. Ik doe altijd alles verkeerd, ondanks mijn goede voornemen. Veel mensen zien het met mij niet zitten, dus dan zal God het ook wel met mij niet zien zitten. God zal wel een afkeer van mij hebben. Maar laten we dan nog vers 3 maar eens lezen. Daar staat, misschien zal hij het horen. En wat staat er dan achter? dan staat er, en zich bekeren. De Heere verlangt er dus naar om u, om jou persoonlijk te zien vluchten tot hem. Zou hij u dan niet in genade willen aannemen? We gaan nu luisteren naar de verschillende reacties op de boekrol. Baruch gaat dus de woorden voorlezen. Het is een leesdienst, net als vanmorgen. Want de preek is door Jeremia gemaakt, niet door Baruch. Maar het is wel voluit het woord van God dat er klinkt. Hij kiest een plek waar heel het volk hem kan horen. En zo klinkt het woord van de Heere helder en duidelijk voor de toegestroomde menigte. Maar dan, wat is de reactie onder de mensen? Hoe reageert het volk? Dat horen we eigenlijk niet. Men leidt hiervan af dat er eigenlijk geen reactie was. De mensen kijken een beetje verveeld voor zich uit. Baruch heeft wel een lange leespreek uitgezocht voor vandaag. Zou het nog lang duren? De woorden zelf horen ze niet of willen ze niet horen. Onbewust heeft zich een soort filter voor hun hart gevormd. Ze horen en toch verstaat ze het niet. Een zucht van verlichting gaat door de menigte als hij eindelijk klaar is. Eindelijk kunnen we naar huis. Ja, soms gaat het ook zo onder de prediking. Wat verdrietig is het als een prediking zo lijkt te verzanden en het hart blijkbaar niet raakt. Maar dit is niet de enige reactie. Er is een jonge man, Michaja of Michajehu, die zeer onder de indruk is. Met stijgende spanning heeft hij de woorden aangehoord. Hij heeft het niet meer. Zijn hart is één brok onrust. Is het nou zo erg met mij gesteld, met het volk? Zal het ten onder gaan vanwege haar zonde? Is het zo gesteld met mij? Vers 11 zegt dat hij de woorden gehoord had. Dat zal hier wel betekenen dat hij een van de weinigen was die ze echt gehoord had met zijn hart. Hij kijkt om zich heen naar al die mensen die ongevoelig weer weggaan. Ben ik dan zo apart? Hij kan het niet kwijtraken, die indringende boodschap van Gods kant. De oordeelswolken hangen boven het volk en ze lijken het niet te beseffen. Of ze willen het niet beseffen, dat kan ook. Maar er moet wel wat gebeuren. En snel gaat hij naar de vorsten toe. Zeg maar, de ministerraad, waar zijn vader deel van uitmaakt. Dat moeten deze leiders van het volk weten. Bijna buiten adem komt hij binnen en vertelt deze wijze mannen wat voor boodschap hij van God heeft gehoord. Het is een jongere hier die alarm slaat, een jongere bij wie het woord van de Heere doorwerkt, een jongere die gelooft dat het woord van de Heere waar is en die door de kracht van de Heilige Geest in beweging komt. De raad van de wijze mannen reageert correct. Ze zeggen niet, je stelt je aan. Nee, ze willen het ook wel horen. Op hun verzoek wordt Baruch gehaald. En daar leest hij zijn preek nog een keer voor, in het kleine gezelschap van de ministerraad. Vol spanning luistert Michaja voor de tweede keer. Intussen kijkt hij naar de mannen of ze het ook goed horen. Zoals iemand die door een preek geraakt is, vol spanning kijkt hij naar de anderen met een hartelijke begeerte dat zij ook onder de indruk komen. Maar helaas, een reactie als bij de jonge Michaja zien we hier niet. Is het omdat deze mannen ouder en wijzer zijn? Of zijn ze ouder en kouder? Is er zo'n dikke laag eelt op hun ziel gegroeid in de loop der jaren? Ja, ze nemen de preek wel serieus. Er staat zelfs in vers 16 dat ze schrikken. Het is een ernstige preek over de ondergang van Jeruzalem en haar inwoners. Ja, ze kunnen een preek wel goed beluisteren. Ze kunnen best wel onderscheiden of het een oppervlakkig woord is of dat het een ernstige preek is. Maar is hun hart net zo geraakt als Michaja? Merkwaardig. Ze benaderen de preek anders. Niet persoonlijk als het woord van God voor hun hart. Nee, ze luisteren vanuit hun ambtelijke functie. Ze luisteren als ministers. Ze beginnen met een informatieve vraag. Waar heb je dat vandaan? En hoe kom je aan deze wijsheid? Dat kan natuurlijk wel een belangrijke vraag zijn. We moeten altijd kritisch blijven. Een prediker kan in zijn enthousiasme misschien wel eens te ver gaan. De prediking mag en moet getoetst worden aan het woord van God. Maar zo'n vraag kan ook het gesprek over de prediking stoppen. Het kan een afleidingsmanoeuvre zijn dat we zeggen na een preek: jongen, waar haalt die man dat vandaan? Of misschien wel negatief: waar heeft hij dat nu toch weer vandaan gehaald? Dat klopt toch niet? En dan gaat het tenslotte alleen nog maar over de prediker. Er blijft ons hart buiten schot. Maar gemeenten, ze leggen het niet naast hun neer. Nee, ze weten hoe ze met een ernstige preek om moeten gaan. Ze kennen hun verantwoordelijkheid. De koning moet ervan op de hoogte gesteld worden. En de koning kennende, beseffende, beseffen ze dat Jeremia en Baruch zich maar beter niet kunnen vertonen in het paleis. Ze krijgen het advies om voorlopig onder te duiken. Dat is een sympathiek gebaar van deze wijze mannen. Die weten waar ze een preek moeten brengen, maar blijkbaar zelf niet op de knieën komen. Het doet misschien wel aan Gemalia in het boek Handelingen denken. Een leraar der wet, een man van aanzien, van wie bekend was dat hij een ruimdenkend iemand was. En zeer gematigd. Het zal zomaar in onze tijd kunnen passen. Ook hij wilde een reize raad geven, maar intussen hield hij zich op afstand van het evangelie. Gemaliel liet in het midden wat om een persoonlijk antwoord roept en wacht af datgene wat geen uitstel kan leiden. Zo kan de mens dus ook luisteren, netjes, aandachtig, maar zonder dat het hart persoonlijk geraakt wordt. Zonder dat het mij uitdrijft naar de Heere toe. Toen later de Heer Jezus op aarde was en de levende woorden sprak, was het ook zo. Eenvoudige mensen werden geraakt, terwijl fariseërs en sadduceërs en schriftgeleerden slechts kritisch luisteren. Waar haalt hij deze dingen vandaan? Hoe komt hij aan deze uitleg? En hoe zit het dan met al die woorden van onze oude rabbijnen? En zo stuiten de woorden van Christus af. Laat het ook ons gebed zijn. Heere, wilt u door uw Heilige Geest mijn hart raken door de prediking? Geef het mij om te luisteren als Michaja. Bekeer mij en vernieuw mij. Laat uw geest die filters voor mijn hart toch doorbreken. Dat filter van kerkelijke gewenning. Dat filter van kritiek. Dat filter van onverschilligheid. Heere, als ik u het woord hoor, neig dan mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Nu komen we tot het derde punt, de brute vernietiging van deze boekrol. Het is ook het hoogtepunt in deze geschiedenis. Ten slotte hoort koning Jojakim de preek. Voor de derde keer wordt hij nu voorgelezen, deze keer door de Jehudi. De koning zit in zijn winterpaleis. Een grote vuurkorf of een vuurpan staat in de troonzaal als verwarming, want het is december. De koning luistert, maar hoe onverschillig, ja nog erger, steeds als er door Jehudi enkele kolommen gesneden zijn, snijdt de koning ze van de boekrol af en hij werpt ze in het vuur. Er zijn er wel enkele die protesteren om het niet te doen. Dat lezen we in vers 25. Maar niemand verschrikte en niemand scheurde zijn kleren. Zo lezen we in vers 24. Dat lezen we nog wel bij de ministers in vers 16. Het lijkt wel of de reacties al koeler worden. Michaja was helemaal ondersteboven van de prediking. Die ministers schrikken, maar ze lossen het netjes ambtelijk op. Ten slotte is er hier geen schrik meer. In de hoogste kringen doet het woord niets meer. De koning, die een afschaduwing van de Messias behoort te zijn, vertoont het beeld van een despoot die met het woord van God de kachel aanmaakt. Letterlijk en figuurlijk, verschrikkelijk. Steeds vlamt het vuur weer helder op als er een stuk van de rol daarin verdwijnt. En daarboven het gezicht van de koning. Is dit het toppunt van onverschilligheid? Demonstreert de koning dat hij zich niets aantrekt door het woord van God? Misschien is het ook wel angst. Wil hij door het vernietigen van het woord van God voorkomen dat deze profetieën ook in vervulling gaan? Denkt hij dat hij zo van deze boodschap afkomt, dat hij zo van God afkomt? Hoe ver kan het komen met een koning en dan te bedenken dat zijn vader Jozua zo'n godsvrezende koning was? Misschien weet u het wel, koning Jozua was een biddende vader die het woord lief had en daaruit leefde. Jojakim werd geboren als Eliakim en hij was de oudste zoon van Jozua. Toen zijn vader Jozua in de slag van Megiddo sneuvelde in de strijd met de Egyptenaren, werd niet Jojakim, maar een jongere broer, Salum, door het volk Israël tot koning gekozen. En bij zijn troonbestijging nam hij deze naam Joachas aan. De Egyptenaren die zetten echter Jozua af en namen hem mee naar Egypte en maakten Eliakim koning, die zij de naam Jojakim gaven. Wel, over deze koning gaat het. In hoofdstuk 36, Jeremia 22, lezen we hoe beide goddeloze en onrechtvaardige koningen Gods oordeel wordt uitgesproken. Salem of Jojachas zal worden meegevoerd naar Egypte en hij zal zijn vaderland niet meer zien. En Jojakim zal met een ezelsbegrafenis worden begraven. Daarmee wordt bedoeld dat zijn lijk buiten de stad zal worden gegooid en daar achtergelaten wordt als voer voor de roofvogels. Ook hier zien wij de ernst van het evangelie, dat Gods woord niet vrijblijvend is. Jojakim wandelde niet in de voetsporen van zijn vader Jozua, terwijl hij toch zelf een prachtige naam had, want Jojakim betekent God richt op. Maar hij verzette zich tegen het woord van God. Tegen het woord van de Heere. En wat is daarvan de uitkomst? De uitkomst is van zijn verzet dat de boekrol eindigt in het vuur. Ten slotte is het geworden tot een hoopje as. Maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. Dat geldt van de bedreigingen, maar geldt ook van de belofte. We kunnen het woord wegdoen. De Bijbel en de kerkgang uit ons leven bannen, maar het woord zal toch in vervulling gaan. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. Dat geldt van de bedreigingen, maar dat geldt ook voor de belofte. We kunnen het woord van God ook op een andere manier kwijtraken. Ik denk aan het demente kind van God. Vroeger mocht ze van genade spreken. En ze leefde ook uit dat woord. Maar nu duwt ze het voor haar onbekend geworden boek opzij. Maar dan blijft de belofte wel staan. Wie in mij gelooft, zal leven. Dan kunnen mensen mij verkeerd beoordelen of veroordelen. Maar het woord van God is en blijft van kracht. Hoe nu verder zonder boekrol? Wel, Gods genade voor zondaren gaat door. En daarom moet er een nieuwe boekrol worden gemaakt. De backup van het woord bewaart de Heere zelf. Jeremia en Baruch mogen een nieuwe boekrol gaan maken. Ja, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. We kunnen het papier wel verbranden, maar de woorden zelf niet. Hoe ga ik om met dat woord van God? Gelukkig wie in dat woord rust vindt. En daarop mag steunen door het werk van de Heilige Geest. Gelukkig wie Christus in dat woord vindt, die heeft ook vaste grond gevonden, waarin zijn anker eeuwig hecht. Gelukkig wie als een Michaja onrustig wordt en gaat zoeken. Mag u door genade leven uit dat woord? Is het u tot hemels brood geworden? Of is het tot nu toe van weinig betekenis? O nee, u zult de Bijbel wel niet verbranden, zoals Jojakim dat deed. Maar als u niet leert buigen voor het evangelie, veracht u dan ook het woord van God niet? En raakt u het op de duur dan toch niet kwijt, dat het steeds meer en meer een gesloten boek wordt? Vandaag, vanmorgen, roept de Heere u en jou. Zijn evangeliewoord klinkt. De boekrol van het volle evangelie wordt gepredikt en in Gods hart leeft het. Misschien zal hij of zij zich bekeren. Amen. Gemeente, als antwoord op de prediking zingen wij uit de Morgenster, zang. En daarvoor 3, vers 3 en vers 6. Zullen samen danken. Trouwe Heren in de hemel, aan het eind van deze dienst gekomen zijnde, willen we u danken voor de woorden die wij vanmorgen mochten horen. Heren, we hebben gehoord dat wij uw woord niet ledig moeten wegleggen. Heer, en u heeft beloofd dat ook de woorden niet ledig zullen terugkeren. Heer, wilt u geven dat wij uw woord ook naastig leren onderzoeken. Heer, dat wij luisteren naar uw woord. Heer, wilt u onze harten neigen tot de vrees van uw naam. Heer, we danken u dat de dienst vanmorgen ook ongestoord zijn beloop mocht bevinden. Dank u wel daarvoor. Heere, wilt u zelf ook de naprediker zijn van het gesproken woord? Heere, wilt u geven dat de prediking ook in ons hart mag komen? Heere, en dat ze daar ook vrucht mag gaan dragen? Heere, we bidden u voor de gemeente. Heere, wilt u met ze meegaan naar huis? Dat u ze brengt op de plaats waar zij verwacht worden. Heere, wilt u zijn met de gemeente die thuis meegeluisterd heeft met de ouderen en de zieken? Heere, wilt u geven dat zij ook vanmorgen een woord van vertroosting gehoord mogen hebben? Heere, dat ook de belofte van uw woord na mogen resoneren in hun hart. Heere, wilt u zo bij ieder van ons zijn en ons vanavond samen brengen hier in dit bedehuis. Heere, dit alles vragen wij u, niet uit verdiensten, maar alleen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, tot slot zingen we samen uit gezang 101, na van het tweede vers. Deze dienst besluiten met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maakt ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.